Goedenavond, leden van de mannenvereniging, vrouwenvereniging en alle belangstellenden, hartelijk welkom bij de uitzending van de mannenvereniging. Vanavond zullen we het hebben over het leven en werk van James Hudson Taylor. Maarten hoopt hier met ons over na te denken. Voordat ik met u een gedeelte uit de Bijbel wil lezen, wil ik eerst met u voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader, hartelijk dank voor deze avond dat we op deze wijze met elkaar verbonden mogen zijn. Hoewel we elkaar niet echt kunnen ontmoeten, vragen we toch of we de eenheid zo mogen voelen rondom uw woord. Als we na mogen denken over een van uw knechten vele jaren terug, waar we nog steeds de vruchten van zijn werk mogen zien, omdat hij op u vertrouwde. We zullen straks horen, het gaat niet om een groot geloof, maar om een geloof in een grote God. Mogen we dat kennen of leren kennen, dat vertrouwen en die overgave aan u. Zodat we grote dingen mogen verwachten van u, de grote God. Wilt u ons een goed uur geven? Wilt u Maarten helpen de boodschap over te brengen en mag vanavond alles tot uw eer strekken? Wilt u met uw geest onder ons werken? Juist ook als uw woord open mag gaan. Wij belijden onze schuld, bidden om vergeving en vragen om uw zegen over deze avond. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen Matteüs 6, vers 19 tot 34. Matteüs 6, vanaf het 19e vers. Over schattenvergaderen. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze verderft, en waar de dieven nog doorgraven, nog stelen. Want waar uw hart is, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van uw lichaam is het oog. Indien aan uw oog eenvoudig is, zo zal uw hele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duister is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren en uw hemelse vader voedt ze nochtans. Gaat gij ze niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? Want wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien u God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom wees niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Naar aanleiding van dit schriftgedeelte heb ik een stukje voor u geschreven door Hudson Taylor. Het lijkt er in dit stukje op dat alleen degenen aangesproken worden die overwegen de zending in te gaan. Maar ik heb toch juist gekozen voor dit gedeelte, omdat het laat zien hoe Hudson Taylor dacht en hier tegenaan keek. En zie vervolgens op ook hoe relevant dit voor ons leven is. Of we nu in de zending werkzaam zijn of dat onze roeping elders ligt. Zonder gras voor de voeten van Maarten weg te willen maaien, Hudson Taylor is oprichter van de China Inland Mission, de voorloper van de huidige zendingsorganisatie Overseas Missionary Fellowship, ofwel de OMF. Dan snapt u het stukje iets beter wat ik nu wil voorlezen. Gods garanties. OMF verwelkomt medegelovigen, ongeacht hun denominatie of kerkelijke achtergrond, zolang ze geloven in het volledig geïnspireerde woord van God. En zolang ze bereid zijn hun geloof te bewijzen door Gods Azië binnen te gaan met alleen die zekerheden die ze tussen de kaften van hun Bijbel vinden. God zei, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, voedsel en kleding, zullen je erbij gegeven worden. Als iemand niet gelooft dat God de waarheid spreekt, terwijl hij of zij wel het geloof uit wil dragen, dan kan die persoon beter niet naar Oost-Azië gaan. Als hij of zij wel gelooft dat God de waarheid spreekt, dan is Gods belofte beslist voldoende. Nogmaals, hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Psalm 84. Als iemand niet van plan is oprecht te wandelen, kan hij beter thuis blijven. Als hij of zij wel van plan is om oprecht te wandelen, dan heeft die persoon alles wat nodig is in de vorm van een garantiefonds. God bezit al het goud en zilver van de wereld en het vee op 1000 heuvels. Geld dat verspild wordt of uit verkeerde motieven gegeven wordt, is iets om bang van te worden. We kunnen het ons veroorloven om zo weinig te hebben als de Heer ons verkiest te geven. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om geld te hebben dat niet toegewijd is. Of dat op de verkeerde plaats terecht is gekomen. Het is veel beter om helemaal geen geld te hebben. Zelfs als dat betekent dat je geen eten meer kunt kopen. Want er leven raven in Oost-Azië die door de Heer met brood en vis op pad gestuurd kunnen worden. De Heer blijft altijd trouw. Maar hij stelt het geloof van zijn kinderen op de proef, of liever gezegd, hun trouw. Mensen vragen, Heer, geef ons een groter geloof. Heeft de Heer de discipelen geen standje gegeven voor dat gebed? Hij zei, jullie moeten geen groot geloof willen, maar geloven in een grote God. Als je geloof zo klein was als een mosterdzaadje, zou dat genoeg zijn om een berg te verplaatsen. Wat we nodig hebben is geloof. Rustend op een grote God. Een geloof dat van hem verwacht dat hij zijn woord houdt en precies zal doen wat hij beloofd heeft. Zover het stukje van James Hudson Taylor. Als afsluiting van de opening willen we nu zingen Psalm 117. En na het zingen zal Maarten het stokje overnemen en het woord krijgen voor zijn inleiding over Hudson Taylor. Ik wens u een goede avond.
lezing over het werk, het leven en het werk van James Hudson Taylor. De bron die ik het meest gebruikt heb om informatie over Taylor te verzamelen, dat is dit kleine pocketboek van Marcel Broemhal, De man die God geloofde. En dat hoop ik dat vanavond ook wel duidelijk gaat worden. Ik wil de lezing in twee delen verdelen. Eerst een kort stukje historische informatie over China uit de tijd van Hudson Taylor. Hij leefde van 1832 tot 1905. Na het historische gedeelte over het China van die tijd gaat het over Hudson Taylor zelf. Dat verdelen we weer ook in drie punten. Preek van drie punten. Zijn roeping, zijn leeftijd tot 21 jaar. Dan de periode als jonge zendeling van 21 tot 33 jaar. En daarna de rest van zijn leven, 40 jaar lang als zendingsleider van 1865 tot zijn overlijden. Dus eerst over China. China was in het begin van de 19e eeuw nog een keizerrijk. Een gesloten land waar hoegenaamd nog geen buitenlanders kwamen. Alleen de kuststrook en vooral de havensteden werden in die tijd bezocht. Zendelingen als Carl Gustloff en Robert Morrison zijn in de 30er jaren van die eeuw al wel bekend geworden. En zij werden zijn voorbeelden. Van zeg maar 1830 tot 1905, zeg maar de hele leeftijd van Hudson Taylor, was het een periode dat buitenlandse handelsmogendheden en met name Engeland toegang tot China probeerden te verkrijgen via de havensteden zoals Canton en Nanking en Shanghai en Hongkong. Daarom is Hongkong ook zo lang Brits mandaatgebied geweest. Maar men voerde op grote schaal opium China binnen en de gevolgen laten zich raden. Er zijn heel wat opiumoorlogen geweest. China's bevolking en regering wilden helemaal geen opium, maar Engeland en Frankrijk en andere mogendheden, gedreven door het grote geld, voerden vuile oorlogen en kregen langzamerhand de kuststrook met de havensteden in handen. Dat hieruit steeds weer veel vreemdelingenhaat ontstond en dat zendelingen zoals Hudson Taylor en vele anderen hierdoor veel tegenstand ondervonden, dat laat zich raden. In de vele brieven die hij geschreven heeft, kunnen we wel eens lezen welk verdriet hij hiervan had en dat hij zich moest schamen voor zijn eigen land. De regering van het grote keizerrijk China gaat intussen nog ongewijzigd door. Elk district wordt bestuurd door een mandarijn, een soort gouverneur. Wie het boek De vrouw met het boek van mevrouw Meinders van Woerden gelezen heeft, die weet ervan. Het is trouwens ook aardig om te vermelden dat die jonge vrouw waarover het in dat boek gaat, Gladys Aylward, op 27-jarige leeftijd in 1929 zich aanmeldde bij de CIM, de China Inland Mission, de zendingsorganisatie die door de arbeid van Hudson Taylor tot stand gekomen is. Daar hopen we nog over te horen. Om kort nog enkele lijnen te trekken, vermelden we dat de revolutie in 1911 definitief een einde maakte aan het keizerrijk. Er ontstond een volksrepubliek waarin veel revolutionaire bewegingen geweest zijn, ook veel oorlogen, onder andere met Japan. De nationalisten streden tegen de communisten van Mao Zedong. En na 1949 kwam het communisme onder Mao volledig aan de macht en dat werd een streng regime. De tijd van de introductie van het rode boekje. Het rode boekje van het communisme dat door Mao het volk ingehamerd werd. Daar werd de basis gelegd voor de Volksrepubliek China, zoals wij die nu nog kennen. Na 1950 werd het voor de christenen ook moeilijker en tenslotte onmogelijk in hun land. En alle zendingsorganisaties die werden met geweld het land uitgezet. Hier wil ik het beknopte geschiedkundige gedeelte mee afsluiten. Het bronnenmateriaal over Hudson Taylor, dat is zeer overvloedig. En het is ook bijzonder moeilijk geweest om uit deze stof een korte selectie te maken. Want daar zouden zonder problemen wel 10 avonden mee gevuld kunnen worden. Met de wonderen uit het leven van Hudson Taylor. Zijn leven is overvloedig gevuld geweest met grote en kleinere beproevingen. Alle met dat doel dat hij te beter gelouterd en geoefend zou zijn voor dat grote doel waarvoor God hem had bestemd. James Hudson Taylor werd geboren in 1832 in Barnsley in Yorkshire, Engeland, in een godvrezend gezin. Zijn ouders kenden een zeer nauwgezet gebedsleven. Hij kreeg een strenge, maar liefdevolle, zeer grondige opvoeding. Tot zijn 14e jaar heeft hij vrijwel alle onderwijs thuis ontvangen. En voor zijn 4e jaar kon hij het Hebreeuwse alfabet al opzeggen. Voor zijn geboorte werd hij als de oudste, dus de eerstgeborene, aan de Heere geheiligd. En hij is door zijn ouders reeds, als het ware, als een Nazireër aan de Heere gewijd. Hij was zeer leergierig. En zijn vader was een man van zeer brede interesses en ook een krachtige persoonlijkheid. De kinderen, James Hudson en zijn zusjes Amelia en Louisa, kregen al vroeg onderwijs in heel veel vakken, zoals ook in Frans en in Latijn. Maar de levende godsvrucht, uitkomend in een dagelijkse huisgodsdienst, heeft het grootste stempel gezet. Met zijn zus Amelia zal hij zijn gehele verdere leven een zeer diepe geestelijke band behouden en hij heeft haar ook talloze brieven geschreven. Kort na zijn 15e verjaardag kan hij als junior medewerker bij de plaatselijke bank werken. De veilige sfeer thuis wordt verwisseld voor de verleiding van het volle leven. De meesten die daar werken geloven amper of niet. En James komt onder hun invloed en verliest veel van wat hem geleerd was. Later als zendeling in de binnenlanden van China is hij de Heere dankbaar voor deze 2 jaren, vol ongeloof en twijfel in zijn jonge jaren. Hij heeft in zijn latere leven deze les hieruit geleerd, dat christen zijn zeer concreet uit daden en woorden moet blijken. Nadat het de Heere behaagd heeft om hem tot zich te brengen, stelt hij Gods woord vele malen op de proef en het stelt hem nooit teleur. Nooit heeft hij reden om er spijt van te krijgen dat hij Gods beloften vertrouwt. In 1849, hij is dan weer thuis, dan helpt hij zijn vader in diens apotheek. Hij is dan 17 jaar en heeft een vrije middag en zit in de boekenkast van zijn vader te snuffelen met de bedoeling een interessant boek te vinden, maar hij vindt niets. Maar toch, opeens ziet hij een bundeltje evangelisatiefolders die er aantrekkelijk uitzien. Hij denkt, daar staat vast wel een mooi verhaal in en als het preekgedeelte begint, dan stop ik. Hij begint ongeïnteresseerd te lezen en in wanhoop gelooft hij in ieder geval niet dat er voor hem zaligheid bestaat. Hij heeft er ook geen zin in om ernstig te worden. Van binnen is het al een tijd niet alleen vol ongeloof, maar ook opstand tegen God. Door het lezen van dit pamflet dat achtergelaten was door een vriend, behaagt het God om een overtuiging van zijn zondige en gevaarlijke toestand thuis te bezorgen. En wat God opbindt, dat kan hij niet meer kwijtraken. En meer leert hij zijn eigen boze hart kennen. En in die weken groeit zijn onrust. Iedereen in het huis merkt het. maar niemand kan hem helpen. Met zijn 4 jaar jongere zus Amelia praat hij er in die tijd nog het meest over. En zij gaat dagelijks 3 keer voor zijn redding bidden. Op dat moment dat James zo ongeïnteresseerd zit te lezen, is zijn moeder voor een paar weken bij kennissen, meer dan 100 kilometer van huis. Die dag, na het middageten, staat zij op van de eettafel met een intense hunkering naar de bekering van haar jongen. En omdat ze die middag vrij is, voelt ze dat ze een bijzondere gelegenheid heeft om voor hem met haar God te pleiten en te worstelen. Ze gaat naar haar kamer, draait de deur op slot en besluit die kamer niet meer te verlaten voordat haar gebeden verhoord zullen zijn. Uur na uur worstelt die liefhebbende moeder voor het jonge James, totdat ze tenslotte niet langer kan bidden, maar zich gedrongen voelt om God te loven en te prijzen voor het wonder waarvan ze door de geest weet dat is gebeurd, de bekering van haar enige zoon. Terwijl zij zo uur na uur aan de troon der genade worstelt om zijn bekering, zit hij zelf te lezen in dat pamflet. Totdat hij daarin leest en wordt getroffen door de zin: het volbrachte werk van Christus. En dan komen ook met kracht die woorden: het is volbracht, hem voor de geest. En langzaam daagt de overtuiging en het wordt een vreugdevolle wetenschap dat er in de hele wereld voor hem niets meer te doen is dan op zijn knieën te vallen en deze zaligmaker en zijn zaligheid aan te nemen en hem voor eeuwig te prijzen. Op een dag, enkele maanden na zijn bekering, trekt James zich terug op zijn kamer om de tijd door te brengen in het verborgen geloofsomgang met God. Hij is zo blij en dankbaar. De eerste liefde tintelt door hem heen en hij vraagt of de Heer iets voor hem te doen heeft om zijn dank te uiten. Het maakt hem niet uit hoe klein of hoe moeilijk het is. En hij mag zich op zijn 17e jaar al aan de Heer aanbieden en ervaart daarin een diepe en heerlijke vreugde. Vanaf dat ogenblik weet hij nog wel niet voor welke dienst de Heer hem zal gaan gebruiken, maar wel weet hij vanaf die dag, terwijl een steeds dieper besef van zonde en nood in hem ontstaat, dat hij niet meer voor zichzelf leeft. Hij raakt steeds meer aan een einde met zichzelf en groeit de vaste overtuiging dat het China is waar de Heere hem voor wil gaan gebruiken. Zijn vader sprak er veel en met bewogenheid over, maar verder was het nog heel erg onbekend en wist bijna niemand er wat over. James gaat met al zijn vragen naar een dominee. Die vraagt hem als hij uitverteld is: en hoe denk jij daarheen te gaan? James weet het niet, maar hij denkt dat hij net moet gaan als de discipelen, zonder geld en zonder voorzieningen, vertrouwend alleen op hem die hem heeft geroepen en dat hij in alles zal voorzien. Nu pakt hij veel tegelijk aan. Hij gaat zich bekwamen in evangeliseren. Hij doet folderwerk, traktaten uitdelen in de havenstad Hull. Hij gaat medicijnen studeren en hij gaat op kamers wonen in Hull. Op alle mogelijke manieren wil hij zich voorbereiden op het werk in China. Als arme student wil hij niet slechts 10% van zijn verdiensten afzonderen voor de Heer, maar veel meer. Hij leeft zelf, werkelijk, op het uiterste minimum. En zo wil hij zich voorbereiden voor een leven met zeer veel ontberingen in China. Aan zijn moeder, die het er soms toch wel erg moeilijk mee heeft als ze denkt aan al de ontberingen die hij zal krijgen in China, hij schrijft aan haar in begin van 1952: laat niets u in de war brengen, lieve moeder. Zendingswerk is werkelijk het mooiste werk dat stervelingen kunnen verrichten. Engelen zouden het er om zo te zeggen, trots op zijn als zij het mochten doen. Moet u niet blij zijn dat u alles wat u hebt mag opgeven voor de zaligmaker? U zou vast veel meer in de war raken wanneer ik op mijn schreden zou terugkeren en in zonde vallen, wanneer de Heere zijn weerhoudende genade zou terugtrekken. Maar blijf voor me bidden, lieve moeder. Hoewel ik me erg op mijn gemak voel wat betreft tijdelijke dingen, en gelukkig en dankbaar, toch voel ik de noodzaak van uw gebeden. O moeder, ik kan niet vertellen, ik kan niet beschrijven hoe sterk ik ernaar verlang om zendeling te zijn, om de blijde tijding te brengen naar arme, verloren zondaren, om gebruikt te worden voor hem die voor mij stierf. Ik voel mijn uiterste onwaardigheid en ongeschiktheid daarvoor. Ik voel hoe nodig ik het leven Gods heb, meer van zijn geest om mij een getrouwe dienstknecht en getuige te maken. O, had ik meer genade, meer liefde, geloof, ijver en heiligheid. Wie geeft er nog om China? O, laat ons met mededogen op deze mensen zien. God is zo barmhartig voor ons geweest. Laten we net als hem zijn. De roep komt, help ons, help ons. Zorgt er dan niemand voor deze zielen? O, ik kan bijna niet leven als er niet iets voor hen gedaan wordt in China. En hoe de jonge James Hudson Taylor steeds ondervindingen en geestelijke oefeningen ontvangt, dat zien we ook duidelijk in de volgende geschiedenis. Hij denkt als jonge gelovige en nog onervaren christen dat Gods trouw afhangt van zijn trouw. Een misverstand dat bij Gods kinderen nogal eens voorkomt. Hij denkt, als mijn geloof maar sterk genoeg is, dan komt het wel goed. Maar hij moet leren, wanneer wij ontrouw zijn, dat God getrouw blijft en zichzelf niet kan verloochenen. Wel weet de aankomende zendeling dat alleen God het hart en de wil van mensen buigt. En daarom wordt het zijn voornaamste stelling: als ik mensen wil bewegen, moet ik het doen door gebed tot God alleen. Maar om een bruikbaar instrument in Gods hand te worden, leidt God hem nog door diepe en ontdekkende wegen heen, waarin alle nog nooit ontdekte reserves die een mens kan hebben en alle eigen bedoelingen bovenkwamen en geheel weggenomen worden, geofferd aan God. Dat heeft dit resultaat, waar hij eerlijk schrijft: bid voor mij, dat mijn geloof niet zal bezwijken. Ik ben zo onbekwaam en zo onwaardig voor de dienst des Heren, maar dat zal ervoor zorgen dat de roem alleen voor hem zal zijn. God vraagt mij: wil je mij vertrouwen? Ik wacht op zijn leiding. Hij en hij alleen kan mij genade geven. Ik heb nog wel niet geld genoeg voor de reis naar China, maar ik kan misschien op het schip werken. O, en als ik dan na een maand of 8 enigszins Chinees kan praten en ik mag het evangelie aan één arme zondaar doorgeven en hij zou zalig mogen worden om tot in alle eeuwigheid gelukkig te zijn. En zo komt de tijd nabij van vertrek naar China en hierbij komen we in het tweede deel. Hij is dan 21 jaar. Op 19 september 1853 vertrekt hij met het schip de Dumfries en zijn moeder is bij het afscheid. Samen knielen ze in zijn hut in het achterschip nog eenmaal neer. Samen bidden ze en zingen ze. Zij houdt zich goed voor haar jongen. Maar wanneer het schip de haven uitvaart, dan schreeuwt ze het als één moment uit van pijn en smart. Ze verwacht niet haar zoon ooit terug te zien. Maar het snijdt James als een mes door zijn hart. Nooit tevoren, schrijft hij, nooit tevoren had ik zoveel begrepen van wat het betekende: al zo lief heeft God de wereld gehad. En ik ben er tamelijk zeker van dat mijn lieve moeder op dat moment door deze ervaring meer leerde van Gods liefde tot verlorenen dan in heel haar leven daarvoor. De reis is niet echt voorspoedig te noemen. De eerste 2 weken gaan ze door een buitengewoon zware storm. Maar God bewaarde hen en hem. Aan boord mag Hudson Taylor diensten houden. In totaal 60 keer in de 6 maanden dat ze op zee zijn. Wanneer hij de vele eilanden van de Indische en de Stille Oceaan passeert, dan schrijft hij: O, wat een werk voor zendelingen, eiland na eiland, de meeste bijna onbekend en sommige dicht bevolkt, maar geen licht, geen Jezus, geen hoop, geen zaligheid. Mijn hart schreeuwt, hoe kan het toch dat christenen gemakzuchtig thuisblijven en deze zielen verloren laten gaan? Hoe kan het toch dat geloof niet langer de kracht heeft om tot opoffering te dringen omwille van hem die zijn leven gaf tot verlossing voor de wereld? Hoeven we niet meer te gehoorzamen aan het bevel: gaat heen in de hele wereld en predik het evangelie aan alle schepselen? O, dat ik erheen kon, o, dat ik 1000 tongen had om elk land de rijkdom te verkondigen van Gods genade. O, wat zou ik er niet voor over willen hebben om in staat te zijn hen te vertellen van de liefde van de zaligmaker. O Heere, verwek toch arbeiders en stoot hen uit in uw oogst. Hier zijn we aan het einde van het eerste gedeelte. Dan hebben we een korte pauze. En in die pauze zorgt Johan voor muziek, waarbij we op een bepaald moment zullen gaan zingen Psalm 126 vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich te goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Hier gaan we verder met de reis van Hudson Taylor. Op 1 maart 1854 komt hij in China aan, in Shanghai. De stad verkeert in oorlog en wordt belegerd door de troepen van het Chinese keizerlijke leger. Er was ook niemand die hem verwachtte of welkom heette. Heel veel moest hij zelf uitvinden en dan nog Chinees leren. Aan zijn zus Amelia schrijft hij: als je hoort dat ik gedood ben of verwond, denk dan niet dat het jammer is dat ik hier was gekomen, maar dank God dat ik een paar bijbels of wat traktaten heb mogen verspreiden en in gebroken Chinees een paar woorden heb mogen spreken over hem die voor mij stierf. Boven het hoofdstuk in zijn biografie waarin dit gedeelte uit zijn leven beschreven wordt, staat dan ook: verbijsterd, maar niet wanhopig. Inmiddels is hij niet meer alleen, maar zijn de Schotse zendelingarts Dr. Parker en zijn vrouw en 3 kinderen gearriveerd. En Hudson Taylor heeft er onder deze omstandigheden zeer veel werk en moeite mee om voor hen huisvesting te vinden. Door de schandelijke en nalatige houding van het genootschap dat hem uitzond, voelt hij zich tenslotte genoodzaakt met hen te breken en geheel alleen met God te arbeiden. Met zendeling Parker heeft hij enkele jaren samengewerkt en daarna met de bekende Schotse predikant William Burns, bekend van de grote opwekking in Schotland. Een mooi boek over hem, die aan alle wateren zaait. Hudson Taylor was er ook van overtuigd geraakt dat hij Chinese kleding en Chinese haardracht moest gaan dragen en aannemen. Hoewel vrijwel alle toenmalige zendingsorganisaties dat afkeurden, zette Hudson Taylor door, wetend dat er hierdoor veel betere ingang tot de inheemse bevolking te verkrijgen zou zijn. De tientallen jaren die volgden hebben laten zien dat hij een goede keus maakte daarin. En William Burns had diezelfde keuze ook al gemaakt, voordat ze elkaar ontmoetten. 7 maanden hebben ze samengewerkt en hij schrijft later over deze tijd: deze gelukkige maanden waren voor mij een onuitsprekelijke vreugde en voorrecht. Zijn liefde voor het woord was een vermaak en zijn heilige, eerbiedige leven en onafgebroken omgang met God zorgden ervoor dat de omgang met hem de diepste begeerten van mijn ziel verzadigde. Hij had een bijzondere visie op zendingswerk als het bijzonderste werk voor de kerk, dat vooral ook door gewone gemeenteleden moest worden gedaan. Deze visie bleek achteraf erg vruchtbaar te zijn voor heel de China Inland Mission. In 1858 treedt hij in het huwelijk met Maria Dyer, dochter van een zendeling. Zij was al 12 jaar wees en werkte nu op een zendingsschooltje. De verwikkelingen en de beproevingen en de gebedsverhoringen die hier allemaal mee gepaard gingen, ga ik nu voorbij. Dat zou al bijna een avond op zich mee te vullen zijn. Ik citeer alleen het slot. Nog eenmaal vraagt Hudson Taylor aan haar om goed te overwegen of zij wel wil leven onder zulke omstandigheden, altijd afhankelijk van Gods gaven en zoveel mogelijk geld besteden in de dienst des Heren en voor het welzijn van de naaste. Haar antwoord is: ben je vergeten dat ik al jong wees werd in een vreemd land en dat God al deze jaren, als mijn vader, voor mij heeft gezorgd, en denk je dat ik bang ben om hem nu niet te vertrouwen? Dienovereenkomstig geven de geliefden elkaar op 20 januari 1858 het jaarwoord. Hun geluk in deze beste van alle aardse gaven is groot. Ze gaan op huwelijksreis, dat wil zeggen, ze maken een zendings- of evangelisatiereis, waarbij ze samen in vreemde plaatsen veel bijbels en traktaten uitdelen en hij voor honderden preekt. Omdat Hudson Taylor geen salaris meer krijgt en hij toch moet eten, ja, ook nog eens tientallen gehandicapten dagelijks van een warme maaltijd voorziet, heeft hij heel wat te bidden. Meer dan eens is al het geld op en is er geen eten meer in huis. Zo ook op 6 januari 1858. Toch zegt hij niet tegen die arme stakkers dat ze morgen maar niet moeten komen, omdat er niets meer is. Zou hij iets kunnen verkopen om zo aan het nodige geld te komen? Maar er is niets waardevols in huis. En geld lenen, dat kan en mag hij niet. Hij neemt de toevlucht tot zijn God, die altijd nog heeft voorzien. En op een wonderlijke manier komt er ook nu op tijd hulp opdagen. Terwijl Hudson Taylor en zijn collega Dominee Jones vasten, komt er een brief met een cheque uit Engeland binnen, die al weken tevoren dus werd verstuurd. En daardoor kunnen ze nu weer eten kopen. Deze brief kwam van meester Berger, een rijke vriend uit Engeland, die vele, vele jaren een trouwe weldoener voor Hudson Taylor is geweest. Na zijn huwelijk met Maria Dyer, met wie hij ruim 12 jaar getrouwd is geweest, hebben ze 2 jaar mogen arbeiden en ze mochten geestelijke zegeningen ontvangen en vruchten zien. In het ziekenhuis dat hij samen met dokter Parker runde, werden 16 Chinezen gedoopt in die tijd. Maar in 1860 is hij echter zo verzwakt dat hij terug moet naar Engeland. Hij is dan bij aankomst in Engeland zo zwak dat de hersteltijd veel langer wordt dan hij misschien gedacht had. Maar dit verblijf, dat uiteindelijk 6 jaar zal duren, wordt tot een belangrijk keerpunt. De China Inland Mission, de Chinese binnenlandse zending, wordt opgericht. Nu genaamd OMF, de Overzeese Zendingsgemeenschap. Geheel en al steunend op Gods voorzienigheid alleen. Voor iemand die Gods trouwe vaderzorg nooit heeft ervaren, is dit een hachelijke onderneming. Maar voor iemand als Hudson Taylor, die Gods vaderzorg ontelbaar vele malen heeft ervaren, is het heel anders. Daarom vraagt hij op zendingsavonden de luisteraars niet om geld, al maakt hij wel bekend hoeveel geld er nodig is. Maar hij vraagt de nood van China te leren voelen, dat zo hun zonen en dochters, jonge mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, zich willen geven voor dit werk. Hudson Taylor, nu hersteld, is zeer actief in deze jaren in Engeland. Hij werkt aan en voltooit een bijbelvertaling in het Chinese dialect van Ningpo, de streek waar ze toen werkte. Verder schreef hij een boekje China's Spiritual Needs and Claims, de geestelijke noden en eisen of aanspraken van China. Een boekje dat zeer veel indruk maakte en na verspreiding in kerkelijk Engeland zeer veel indruk maakte. Dit boekje opende met de indrukwekkende tekst uit Spreuken 24 vers 11. Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt, ziet, wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken, en die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Voor ze het jaar daarna in 1866 weer naar China gaan, heeft Hudson Taylor nog een zeer diepe geestelijke strijd gestreden. De geestelijke nood van de miljoenen Chinezen wordt steeds dieper en zwaarder op zijn hart gebonden. Hij gevoelt als het ware dag en nacht een brandend vuur in zich. En we zijn daarmee gekomen eigenlijk al aan het derde punt, de zendingsleider. Hudson Taylor stond van aangezicht tot aangezicht met iemand die sterker was dan hij. 2 à 3 maanden lang, schreef hij, duurde dit intense conflict. Ik sliep haast nooit langer dan 1 uur achter elkaar, dag nog nacht. En ik vreesde dat ik mijn verstand aan het verliezen was. Maar ik gaf niet toe. Ik kon er met niemand vrijuit over spreken. Zelfs niet met mijn lieve vrouw. Zij zag ongetwijfeld dat er iets aan de hand was. Maar ik meende zo lang mogelijk te moeten vermijden een zo verpletterend zware last op haar te schuiven. Deze zielen en wat de eeuwigheid voor elk van hen moest betekenen en wat het evangelie kon doen voor allen die geloofden wanneer wij het hun zouden brengen. Op uitnodiging van een vriend verblijft hij enkele dagen bij hem in Brighton aan de Engelse zuidkust. Voor zijn waarneming is hij in het dal der beslissing gekomen. Hij schrijft daarover als volgt. Het was zondag 25 juni 1865. En omdat ik de aanblik van een gemeente van 1000-tal christenen die zich verheugden in hun God, terwijl miljoenen anderen omkwamen door gebrek aan kennis, niet kon verdragen, wandelde ik alleen het strand op. In grote geestelijke strijd. En daar overwon God mijn ongeloof. En ik gaf mijzelf voor deze dienst. Daar mocht hij zijn gehele last aan God kwijt. Voortaan zou er een onbegrensde gehoorzaamheid zijn aan deze almachtige God. In zijn Bijbeltje, dat bewaard is, staat bij Job 19, vers 23 en 24. Wij lezen daar, och, of nu mijn woorden ook opgeschreven werden, och, of zij ook in een boek werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Hij schrijft daar deze aantekening bij. Gebeden voor 24 bereidvaardige, bekwame arbeiders in Brighton op 25 juni 1865. En zo gaan ze met 24 zendelingen weer naar China. En daar mag het werk uitgebreid worden. Daar komt Hudson Taylor na een aantal jaren wel weer in een nieuwe geloofscrisis. En maanden worstelt hij om nieuwe vastheid te ontvangen. Hij ontvangt dan in die tijd een brief van een vriend. En wat hij daarin leest, wordt zo gezegend met kracht aan zijn hart, dat hij er weer geheel bovenuit wordt getild. Hij kan nu de last van de vele zendingsposten en zendingswerkers, en dat waren er toen meer dan 30, aan de Heere kwijt. En er mag een diepe rust en een ongekende vrede in hem dalen en blijven. Ook zijn vrouw mag in deze grote genade delen. En door onderwijs wordt het meer en meer onder al de vrienden en de helpers van hen verspreid. Er komt een nieuwe tijd. Een tijd waarin zij ongekend nauwe omgang met God mogen hebben. Om jaloers op te worden. Dan komt er 2 jaar later een diepe beproeving. Het jaar 1867, waarin zijn 8-jarige dochtertje Gracie gestorven is. Ik citeer een stukje uit de brief waarin hij dit aangrijpende verhaalt. De kleine Gracie, de lieveling van haar ouders, werd zeer ernstig ziek. En Hudson Taylor stortte zijn hart uit in een brief aan meester Berger van 15 augustus 1867 met de volgende woorden. Ik weet niet hoe ik u schrijven moet, maar ik kan het ook niet laten. Het lijkt wel of ik schrijf uit de binnenkamer van de koning der koningen. Voorwaar, dit is heilige grond. Ik tracht een paar woorden te schrijven aan de rand van de divan waarop mijn kleine lieveling Gracie stervend is. Zij heeft hersenvliesontsteking. Broeder, ons vlees en ons hart zijn uitgeput, maar God is de sterkte van ons hart, voor altijd ons erfdeel. Toen ik destijds dit land en zijn volk en zijn klimaat kennende, mijn vrouw en mijn lieve kinderen en mijzelf voor deze dienst op het altaar legde, was dat geen ijdele, nog ondoordachte daad. En hij die wij zo onwaardig en met veel zwakheid en falen pogen te dienen, in eenvoud en oprechtheid van hart, hij heeft ons niet in de steek gelaten. Eben Haezer en Jehovah Jireh zijn nog steeds dierbare woorden voor ons. 14 dagen later was zijn kleine dochtertje gestorven. En dan komt 3 jaar later een nieuwe beproevingsjaar. Aan het begin van 1870 nemen Hudson Taylor en zijn vrouw het ingrijpende besluit om hun oudste kinderen naar Engeland terug te sturen. Met een goede vriendin van mevrouw Taylor gaan ze terug. Dat was heel moeilijk, maar wel noodzakelijk voor hun gezondheid. Echter, in datzelfde jaar sterft ook Maria, de geliefde echtgenote van Hudson Taylor. Het vele dat daarover te zeggen zou zijn, van dat vele alleen dit fragment. Vlak voor haar dood vraagt haar man: je vindt het niet erg, hè, om af te reizen en bij Jezus te zijn? En zij antwoordt: oh nee, dat is het niet. Je weet, lieveling, dat er al 10 jaar lang nooit één wolk tussen mij en mijn zaligmaker is geweest. Ik vind het niet erg om tot hem te gaan, maar het doet zozeer om jou alleen te laten. Daarna slaapt zij vredig in. Om nu te voorkomen dat er aan het eind en tot slot alleen maar een opsomming van feiten en jaartallen en gebeurtenissen en reizen zou ontstaan, wil ik er slechts enkele dingen uitlichten. Reizen heeft Hudson Taylor inderdaad heel veel gedaan. En dat toch niet omdat hij dat zo graag deed, want het was bepaald geen kleinigheid om 5 of 6 maanden op een zeilschip en dan soms door hevige stormen heen te gaan. Toch, in deze bijna 50 jaar, veranderde ook op dit gebied heel veel. Van de 11 keer dat Hudson Taylor naar China is gereisd, waren de laatste keren de reis steeds per stoomboot. Dat ging wel 3 keer zo snel. In 1869 werd ook het Suezkanaal geopend en dat gaf ook een grote bekorting van de reistijd. En in 1871 is de eerste telegrafieverbinding met Shanghai tot stand gekomen en voor het berichtenverkeer naar Engeland ook een enorme vooruitgang. Het werk en de uitbreiding van het China Inland Mission, zijn zendingsorganisatie, gaat stormachtig vooruit. De brandende begeerte in het geloof, die steeds brandt in het hart van Hudson Taylor, grijpt steeds in vrijmoedigheid de almacht van God aan. Hij vraagt om 100 nieuwe medewerkers en God geeft ze. Daarna om 200 nieuwe arbeiders en ook die werden binnen 2 jaar door God gezonden. En als hij jaren later in 1888 door Europa, Amerika en Australië gereisd is, want hij werd overal zeer ernstig uitgenodigd, dan laat hij op de conferenties in New York en Shanghai bidden om 1000 medewerkers. En God heeft ze gegeven en heeft ze ook onderhouden. Ik wil afsluiten met een laatste citaat. Dat is toen er om de 70 gebeden werd. Dat was op een dag in 1881. En Hudson Taylor werd gedrongen te bidden om 70 nieuwe arbeiders. Krachtig voelt hij het in zijn hart als hij die woorden leest uit Lucas 10 vers 1. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen voor zijn aangezicht heen. Dat was op de conferentie in 1881. Zij bidden samen en zij geloven onvoorwaardelijk dat deze hun gegeven zullen worden. En spreken alvast over een dankdag voor als deze gearriveerd zullen zijn. Maar ja, zegt er een, zullen we niet beter nu we nog samen zijn, nu al danken voor de vervulling van de belofte dat God het gebed verhoord heeft? En zo wordt besloten en werd ook aansluitend reeds een dankstond gehouden. Op 3 juni 1905 komt er een eind aan het veelbewogen en zeer gezegende leven van deze zendeling. Het werk van James Hudson Taylor is af, maar Gods kerkvergaderende, kerkbewarende werk nog niet. Nog steeds zijn er werkers nodig, al heeft God ons niet nodig. Hij roept evenwel toch tot zijn dienst, om tot alle creaturen het wonderwoord van Gods eeuwige liefde te brengen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Hebreeën 13. Aansluitend wil ik ook laten zingen met orgelspel van Johan ervoor en daarna. Uit Psalm 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer. En uw naam ter ere leven, want gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonder heen, gij zijt God. Ja, gij alleen. Voordat we deze avond zullen afsluiten met gebed, wil ik eerst vragen. Ik hoop dat er velen zijn die met aandacht geluisterd mogen hebben. Dat het ook een boodschap heeft mogen nalaten. En zijn er vragen of reacties? Schroom niet. Zet ze op een mail. Deel ze. mannenvereniging@hervormdwaarder.nl. Dan vinden we het ook fijn als we reacties hierover mogen horen. En of wat dit gehoorde woord ook nagelaten mag hebben. Laten we de Heere dank zeggen. O getrouwe God en Vader die in de hemelen is. Deze avond die we ook uit uw hand hebben mogen ontvangen. En waarbij we hebben mogen stilstaan bij het werk van één uwer knechten. Die gij al op jonge leeftijd zulke bijzondere opdracht gaf. En hij niet wist waarheen en hoe. Maar steeds het in steeds verdere en diepere en hogere en rijkere mate van u mocht verwachten. En door oefeningen heen werd zijn geloof gesterkt. En hij is er niet beschaamd mee uitgekomen. Hij heeft mogen aanschouwen dat er grote delen van het binnenland van China, nog voor de tijd van het communisme, open mochten vallen. En daar rijke oogst waren. Ze hebben gebeden om arbeiders en ze kwamen er. En de oogst was groot, maar er kwamen ook veel arbeiders en er is een rijke oogst binnengehaald. O, hoe heeft hij mogen aanschouwen dat het werk waar gij toch de opdracht voor gegeven hebt, uw koninkrijk komen. O, dat is bewaar en vermeerder uw kerk over de gehele aarde, gaat heen en onderwijst alle volken. Hoe heeft hij het al op jonge leeftijd diep in zijn hart mogen ervaren en er echt smekingen over heeft mogen uiten? Begrijpen we dat niet? Voelen we dat niet meer? Hoe komt het toch? O, en de opdracht mocht de wereld overgaan. Hij kreeg zoveel kracht. Door alle continenten heen heeft hij deze boodschap mogen verspreiden. En de arbeiders kwamen van alle kanten. En nog gaat uw werk voort. O, als we niet kunnen gaan, dan kunnen we bidden. Leer ons daarom te bidden. Met verwachting, met volharding, met geloof. Dat u boven bidden en denken zo rijk wil voorzien. En zo rijk ook daarin. Uw naam, uw genade werk. Het evangelie der genade Gods op zo'n rijke wijze wil doen uitgaan. O, dan mogen we beginnen bij onszelf. Bij onze gezinnen of huizen die we hebben, bij onze families, in de gemeente waar we deel van uitmaken. We hebben een nieuwe herder, een leraar uit uw hand mogen ontvangen. Welk een vreugdevolle boodschap en ontvangst en antwoord hebben we daarin mogen ontvangen. O, mag ook in dat opzicht te meer van de gemeente een gedurig gebed worden gedaan, zoals wel eer ook in Jeruzalem gedaan werd. En u hebt grote dingen gedaan, toegebracht. De Pinksterdag kwam en o Heere, u hebt meer dan één zegen. Dat is door alle eeuwen heen zo menigmaal bewaarheid geworden. O, dat ook nu. Stromen van zegen mogen worden afgesmeekt. En in het geloof ook van u mogen verwacht. Daartoe schenkt gij nog het licht van de dag. Het is nog geen duister waarin niemand meer werken kan. Het is nog dag. Werk, zolang het dag is, zo hebt gij opgeroepen. O, schenk ons dag en nacht, dat gebedswerk. O, daarin wilt gij verrassend en overvloedig stromen van genade schenken. Mogen die in de gemeente, in ons land, in de kerk en over de ganse aarde, op allerlei wijze en door allerlei talen en in alle tongen en naties, want overal vandaan zult gij gezaligden hebben. En het zal worden één kudde en één herder. En u zal, nadat alle verdrukking ten einde is, eenmaal alle tranen van de ogen afwissen. En er zal een eeuwig danklied zijn, o dat heden, die eerste tonen van dat halleluja, van dat danklied. In ons aller hart geboren mogen worden, en die mogen spellen En die mogen oefenen en die mogen voorzingen. En dat het één groot gezang mag worden. Schenk uw zegen daarover. Wil met de gemeente zijn, met onze leden, met zieken, met zij die zorgen hebben, met zij die door moeite gaan. Wil uw nabijheid, uw ondersteuning en uw kracht en sterkte verlenen. En u een God van nabij tonen, die niet laat varen zijn handenwerk, maar uw zegen alom rijkelijk wil betonen. Schenk ook in het verdere van deze avond uw bewarende hand, om Jezus willen. Amen. Dank u wel en tot ziens.